Goedemorgen allemaal. We gaan naar Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen hoofdstuk 9. Daar zijn we nu aangekomen. En daar gaan we een stukje lezen. Romeinen 9 vanaf vers 1. En we komen hier toch wel ook weer bij een wat moeilijk hoofdstuk. Zoals meestal toch wordt opgevat. Het is niet zo makkelijk. En u zult wel zien vanmorgen, het gaat er nogal om, welke bril zet je op de neus? Romeinen 9, vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Hunner zijn de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël. En ze zijn ook niet alle kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar het zover. We zijn hier aangekomen in Romeinen 9. Eigenlijk bij weer niet het innerlijke deel, verlaten wij met Romeinen 8. En we zijn hier gekomen in het buitenste deel van de Romeinenbrief, wat weer begint in Romeinen 9. Dat binnenste gedeelte van Romeinen, dat begon in Romeinen 5, vers 11, en strekte zich helemaal uit tot en met Romeinen 8, vers 39, het einde van hoofdstuk 8. Ja, dat innerlijke deel van de Romeinenbrief, dat handelde helemaal niet over de verbondsrelatie die God had met Israël, maar handelde met de mens in de handelingen in het algemeen. Het stond in relatie met de mens in Adam. En of hij nou een Jood is of een heiden is, dat heeft de apostel Paulus uitgelegd, omdat hij een dienst verrichtte in de handelingen, waarop Joden en heidenen later ook ingingen. En hij heeft uitgelegd hoe Gods handelwijze daarin is, hoe Gods evangelie daarin is. En we hebben gezien dat als hij dat hele innerlijke gedeelte dan behandelt, dat zijn slotconclusie in Romeinen 8 is, in vers 1. En dat kunnen we wel lezen met elkaar. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling. Niet alleen is er geen veroordeling. Je kan daarbij lezen ook nog vers 33 van hoofdstuk 8. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus is de gestorven, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons beschuldigen? Niemand. Er is geen beschuldiging. Er is geen veroordeling. En er is ook geen scheiding. Vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En ook in vers 39 nog. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Het is God die rechtvaardigt, hè? Vers 34. God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Er is geen veroordeling. Er is geen beschuldiging. Er is geen scheiding. Want God rechtvaardigt. En dat is het thema, dat moet u nooit vergeten, van de Romeinenbrief. Daar begonnen we al mee in hoofdstuk 1. Maar laten we nog maar eens even voor de draad halen, want we kunnen wel meteen starten in Romeinen 9. Maar daarvoor moeten we even weer proberen te vatten met elkaar waar Romeinen 9 en 10 en 11, want die drie hoofdstukken behandelen één thema. En we moeten dat thema proberen te vatten, maar daarvoor moeten we dat, als we dat dat willen vatten waar die hoofdstukken over gaan, Romeinen 9, 10 en 11, moeten we wel dat zien in zijn compleetheid van de hele Romeinenbrief. En wat is het thema van heel de brief? Wat is de sleuteltekst van de Romeinenbrief? Dat is Romeinen 1, vers 17. Romeinen 1, vers 17. En ik lees vers 16 erbij, want dat zit eraan vast. En dan gaat het over dat evangelie. Vers 16, want ik schaam mij het evangelie niet. En wat was dat dan voor een evangelie wat de apostel Paulus mocht brengen in de handelingentijd? Want deze brief, hè, heeft hij geschreven in de handelingentijd en hij had een bediening van de Heere gekregen. Hij had een evangelie, een boodschap van Gods wegen te verkondigen. Het evangelie van God, dat was een kracht Gods, zegt vers 16 verder, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En ik kreeg die volgorde in de handelingen. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En wat was dan de inhoud van het evangelie? Nou, dat is de sleuteltekst van Romeinen 1 vers 17. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, en dat is het geweldige thema van Romeinen, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is het evangelie, in een notendop. Het evangelie van de apostel Paulus in de handelingen. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En al de brieven die hij schreef in de handelingen. Vergist u daar zich niet in. Dit is zijn evangelie. Dit is het thema. En tot uw grote verwondering zult u ook in drie andere brieven die heel belangrijk zijn, die in die tijd zijn geschreven, deze zinsnede, dit thema terugvinden. Rechtvaardigen zal uit geloof leven. En als u een Bijbel hebt waar af en toe de vertalers wat verwijsteksten erbij geschreven hebben, dan zult u al zien dat het verwijst hier niet alleen naar Habakkuk, waar deze tekst vandaan komt, maar dat het ook verwijst naar Galaten 3 vers 11 en Hebreeën 10 vers 38. Nou, laten we dat dan maar lezen. En dan gaan we eerst naar Galaten 3 vers 11. En dan zult u zien, tot uw verwondering, dat al de brieven, al de kernbrieven die in de handelingen geschreven zijn, dit thema uitvoerig behandelen. Maar elke brief vanuit zijn eigen invalshoek. Laten we kijken in Galaten 3 vers 11. Daar is ook weer het thema. Galaten 3 vers 11. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Daar weer die tekst. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dan kan je drie invalshoeken kiezen voor zo'n tekst. Meer is er gewoon niet. Je kan dan nadruk leggen op het eerste woord. De rechtvaardige. En helemaal gaan behandelen. Wie is dan de rechtvaardige? En wanneer ben je dan gerechtvaardigd? Je kan ook een nadruk gaan leggen op het tweede woord eigenlijk wat hier voorkomt. Rechtvaardigen zal uit geloof leven. En dat je de nadruk legt op het woord uit geloof. En je kan ook nog de nadruk leggen op het laatste woord. Rechtvaardigen zal uit geloof leven. Nou, drie brieven waar deze kerntekst, dit evangelie wat de apostel Paulus bekend mocht maken, schreef hij, drie brieven. En deze brief, de Galaten brief, legt de nadruk op het woordje leven. Rechtvaardige zal uit geloof leven. En hoe leef je dan? En wat wil dat dan zeggen in de praktijk enzovoort? En hoe gaat het allemaal? Nou, wat is dat leven dan? Nou, dat wordt in Galaten helemaal behandeld. Ga je naar Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën 10, vers 38. Waar staat in vers 38? En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En waar wordt hier dan de nadruk op gelegd? Nou, dat is duidelijk, op het woordje uit geloof. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En heel eigenlijk gaat het Hebreeën over geloof. Dat zet hij op de voorgrond. Daar wordt de nadruk op gelegd. Dat hier gaat allemaal over het geloof is wel duidelijk. Hoofdstuk 11 vers 1, meteen erachter. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouderen getuigenis gegeven. Het gaat hier over geloof. En dat is het thema. De rechtvaardige zal uit geloof leven van Hebreeën. En als hij niet uit geloof leeft, als hij daarin nalatig wordt, maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, niet uit de verderver leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Het gaat over geloof. En zo zie je, gelaten, daar ging het over leven. En daar wordt in feite geestelijk leven uitgeduid. En wat de vrucht van de geest is. En wat eigenlijk ja, een doodgeestelijk leven is. Maar hier gaat het over geloof, uit geloof. En dan blijft nog maar één woord over waar je het nadruk op kan leggen. Dat is het woordje rechtvaardig. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En waar in welke brief wordt dat helemaal uit de doeken gedaan? Ja, in de Romeinenbrief. Dus we teruggaan naar Romeinen 1 vers 17. Dan kan je stellen, ja, in de Romeinenbrief wordt een nadruk gelegd op de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nadat hij dat helemaal uit de doeken heeft gedaan, en ik ga dat niet helemaal weer behandelen, in al die hoofdstukken van Romeinen 1, 2, 3, 4, 5, helemaal behandelen, ik kan er wel iets van lezen hoor, bijvoorbeeld Romeinen 4, vers 3, hoe werkt dat dan, dat recht? Wanneer word je dan gerechtvaardigd? Romeinen 4, vers 3. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Een betere vertaling zou luiden, hebben we gezien. Wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem voor gerechtigheid gerekend. En dat is het principe. God rekent geloof voor gerechtigheid. En daarom ben je gerechtvaardigd. Dat is het principe. God ruilt. Als God geloof ziet, dat rekent hij, dat geldt als gerechtigheid. En er mag de hele wereld kritiek op hebben, dat hebben we in het verleden gezien, maar God rekent zo. En zo rekende God zo. Als God geloof ziet, en dat zag hij bij Abraham, dat het werd hem voor gerechtigheid gerekend. En daarom staat er in vers 5 ook, hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend voor gerechtigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Het is zonder werken. Werken worden niet gerekend voor gerechtigheid. Nee, geloof wordt gerekend voor gerechtigheid. En zo zal de rechtvaardige uit geloof leven. En zo word je gerechtvaardigd. Nou, dat is het hele thema. En dat gaat ondertussen door in hoofdstuk 5, vers 1. Wij dan, en dat moet u niet zien dat wij dat zijn, hier die deze dag hier in Leek verzameld zijn in het dorpshuis. Nee, wij dan, dat zijn die mensen aan wie hij schreef in de handelingen. In dit geval de Romeinen, maar ook allen die deze brief lazen en voor wie die brief ook is bestemd en aan is geadresseerd. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. We hebben ook nog gezien dat je steeds dan maar dat leest, hè? Uit geloof. Uit geloof. Uit wiens geloof dan? Ja, want het is uit geloof tot geloof. We zijn gerechtvaardigd uiteindelijk uit geloof van Christus tot het geloof van ons. Het is uit zijn geloof tot ons geloof. Maar zo gaat het wel. En u kunt je voorstellen als hij dat dan helemaal heeft behandeld. En er ook nog heeft behandeld in hoofdstuk 5, 6, 7 en 8. Dat God dat niet alleen doet met Israël, maar dat hij dat doet in de handelingentijd, ook met heidenen, ook met de mensheid in het algemeen, dan gaat Romeinen 5 opeens, 1 vers 11, terug naar Adam, hoe de zonde in de wereld gekomen is, en hoe God dan toch nog de mens, ja, zijn geloof rekent voor gerechtigheid, en dat de mens daardoor geen veroordeling te wachten staat, als je gelooft in Christus. En dat er geen beschuldiging tegen je wordt ingebracht door wie dan ook, door geen enkel schepsel. En ja, dat je ook niet te scheiden bent, dat er geen scheiding is van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Ja, als je dat helemaal hebt behandeld en het evangelie hier zo in Romeinen hebt uiteengezet, hoe heel die rechtvaardiging bij God werkt, dat God geloof rekent voor gerechtigheid, en dat, is, dat het komt uit het geloof van Christus tot het geloof van ons, omdat, in, omdat die gerechtigheid, hè, waar het hier over gaat, die ons toegerekend wordt dan, of niet ons, maar eigenlijk de mens daar in de handelingen werd toegerekend, ja, dat kwam dan natuurlijk door Christus, want er staat in Romeinen 3, vers 19, nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen die onder de wet zijn, op het alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God, daarom dat uit werken de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want de wet doet zonde kennen. Ja, wet doet zonde kennen. De mens wordt, ook de Jood niet, uit werken der wet gerechtvaardigd. Het staat duidelijk in vers 20. Uit werken der wet zal geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Dat is onmogelijk. Wet doet alleen maar zonde kennen. Maar de hele wereld heeft hij hier strafwaardig gesteld voor God. Of er nou heidenen zijn, of er nou Joden zijn die de wet hebben, of de heidenen zijn die alleen een geweten hebben en op zo'n manier zij zich toch trachten te houden nog aan de hand van hun geweten aan Gods wet, min of meer. Nee, heel die wereld die faalt. Heel die wereld is in zonde gevallen. En ook Israël, ook de Jood moet erkennen dat de wet zonde doet kennen en dat uitwerken de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Dat de weg der wet tot niets leidt. En dat vers 21, hij dan openbaart en dan wijst hij op Christus. Thans is echter buiten de wet om, er is een weg naast de weg geopenbaard. Niet dat je de weg van de wet gaat, maar dat je buiten de wet omgaat. Thans is buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, het Oude Testament. En wel gerechtigheid Gods door het geloof. En dan moet je verbeteren in je Bijbel. Hoe is die gerechtigheid Gods dan openbaar geworden? Door het geloof van Jezus Christus. Het is een geloof van hem, niet in hem. Het is niet ons geloof in hem. Nee, het is het geloof van Christus. Hij is gekomen. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. En hij heeft het geloof aan de dag gebracht. Hij heeft in het geloof die weg volbracht. De gerechtigheid Gods heeft die door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Het is uit geloof tot geloof. Uit zijn geloof tot ons geloof. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten, zeg maar het Oude Testament, getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen, zowel Jood als Heiden, hebben gezondigd en derven, missen de heerlijkheid Gods en worden om niet, gratis en weer niks, pure genade, gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Dat is het evangelie. En ik kan me zo voorstellen als je het hele maal uiteen hebt gezet, van Romeinen 1 tot en met Romeinen 8, en ik heet de apostel Paulus en ik leef in de handelingen, dan zit ik wel met een probleem. Want ik ben een Jood. Ik ben een Israëliet. En ik had opdracht om niet alleen een apostel te zijn voor de heidenen, maar ook een apostel te zijn, ook een roeping te hebben, niet alleen om de heidenen op te zoeken met het evangelie, waardoor ik dat volk tot naijver, tot jaloersheid zou kunnen wekken, en ook hoopte dat dat zou gebeuren, maar ik had ook met nadruk een opdracht, om niet alleen aan heidenen en de koningen van deze aarde, hè, zoals in Handelingen 9 toen hij geroepen werd op de weg naar Damascus. En hij van Ananias kreeg te horen wat Gods opdracht was. Wat was Gods opdracht voor hem? Zoek het nou maar eens op in Handelingen hoofdstuk 9. De weg naar Damascus. vers 15. En dan zegt de Heere tot Ananias. Maar de Heere zeide tot hem, tot Ananias. Ga, en waar moest hij naartoe gaan? Naar de apostel Paulus, die toen nog Saulus heette. Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor 1. Heidenen, 2. En koningen, 3. En de kinderen Israëls. En ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Dat is een opdracht. Dus hij is niet alleen maar een apostel van heidenen. Nee, hij moest ook naar de koningen. En wat was het doel? Ja, de kinderen Israëls. Dat is het doel. En dat weet hij. En hij moet met leden ogen aanzien. Dat als hij zijn dienst in de handelingen uitvoert. En tracht. Als hij dat verkondigt. Hè, dat geweldige evangelie. De rechtvaardigers uit geloof leven. Of hij nou Jood bent of heiden. Het staat open nu voor iedereen. En hij probeert daarmee. Als maar Israël tot naijver te brengen. Hè, en dat ze hun Messias zullen aanvaarden. Ja, dan moet hij met leden ogen aanzien. Dat er een verharding plaatsvindt onder Israël. Een gedeeltelijke verhardening is het nog in Romeinen hoofdstuk 9, 10 en 11. Maar toen hij die brief schreef, richting het eind van de periode van de handelingen, ziet hij dat onder zijn volksgenoten voltrekken. Een vereelting. Dat is eigenlijk het woord verharding. Een vereelting. En hij gaat ook in Romeinen 11 bekendmaken dat, hij zegt, ik moet een geheimenis bekendmaken, dat ja, er is een gedeeltelijke verhardening, een verharding onder het volk Israël vindt er plaats. Ze verharden zich. En het hele proces van dat ze zich verharden, dat heeft zich verder voortgezet tot aan het eind van de handelingen toe. Het werd steeds meer eelt op hun ziel. Ze moesten er steeds minder van hebben. Ze begonnen steeds meer amas de Messias te verwerpen. En ze werden niet tot jaloersheid gewekt. En dat knaagde aan zijn ziel. En dan zit hij met dat probleem. Hij zit met dat probleem, want hij heeft een opdracht gehad. Als Jood, om de heidenen te bezoeken. God ging op bezoek maar bij de heidenen. Hè, met één doel maar, om dat volk Israël als ware tot naijver te wekken. Dat ze daar dachten van, oh, die heidenen die krijgen allemaal deel aan de saprijke wortel. He, van de boom Israëls, van de olijfboom. En allerlei zegeningen die eigenlijk voor Israël bestemd zijn, die vinden we onder de heidenen. He, er vinden allerlei wonderen en tekenen plaats onder de heidenen, die er niet om hebben gevraagd. Die mensen die er helemaal niet om hebben gevraagd, die zijn opeens door God gevonden. En zij vinden de Heere. Dat is toch wel bijzonder. Ja, dan hadden ze eigenlijk tot geloof moeten komen. Dan hadden ze eigenlijk wakker moeten worden uit de roes. Maar dat gebeurde niet. En ik kan me zo voorstellen, als je hier in Handelingen 9 geroepen wordt om zo de apostel te zijn van de heidenen. Maar Israël komt niet tot geloof en bekering. Dat je dan moet gaan nadenken van, hoe moet dat met Israël dan aflopen? Hoe gaat het dan met Israël eigenlijk in Gods plan? Heeft God dat wel voorzien? Is het woord van God dan vervallen? Heeft het woord van God en Gods voornemen dan gefaald? Krijgt dan de duivel de kans om een spaak in het wiel voor eeuwig te steken? Wat moet hier nou van terechtkomen? En dat is een intens verdriet wat apostel Paulus hier heeft. Dat hij aan de ene kant ziet dat er geloof onder de heidenen waar die predikt gevonden wordt en dat er enkelingen zijn onder Joden die daarop toetreden. Maar hij zit dan in het grote geheel van, hoe moet ik dat nou zien in Gods plan? Waar gaat dit heen? En langzamerhand ontdekt hij dan, en daar gaat Romeinen 9, 10 en 11 over, en daarom begin ik niet meteen maar te vertellen en uit te leggen vanaf vers 1, want het is meer mijn bedoeling dat we vandaag begrijpen hoe Romeinen 9, 10 en 11 te samenwerken. Wat doet hij dan? Ja, dan laat hij zien aan ons, dan laat hij zien wat er geschiedde in de handelingen, dat die mensen die uit de heidenen komen en die geënt worden op de olijfboom Israëls, op die afgebroken takken, dat zij het ware Israël zijn. Een overblijfsel. Een overschot. Niet gans Israël. Een overblijfsel. En die gelden voor het ware Israël. Maar komen zij dan in Gods plan voor het volk Israël in de plaats? Nee, dat niet. Ze zijn een reine maagd voor de Heere toebereid. Een bruidsgemeente. Die als ware niet meer gaat steunen op alle aardse zegeningen, aardse beloften, aardse hoop, een aardse toekomst, een aardse roeping. Nee, die door de apostel Paulus teruggevoerd worden. Niet naar de belofte en de roeping van Israël in het Oude Testament, maar teruggevoerd worden tot Abraham, die ze allemaal hebben als vader, toen hij nog in zijn onbesneden staat, als heiden, gerechtvaardigd werd uit geloof, en zijn geloof gerekend werd voor gerechtigheid. Daarop voert hij ze terug. En wat zag Abraham? Nou, dat zijn nageslag niet alleen was als het zand der zee, maar ook als de sterren des hemels. En dan voert hij hen niet naar de zegeningen van de aardse Jeruzalem, maar naar de zegeningen van een hemels Jeruzalem. En alles wat daaraan vastzit. En hij laat dan zien dat de roeping, en zo eindigt ook Romeinen 11, dat weet je allemaal van die teksten, dat de roeping Gods ten aanzien van Israël is, en dan krijg je dat moeilijke woord, is onberouwelijk. Die blijft staan. In Gods voornemen is hiermee door het ongeloof wat ze openbaarden in de handelingen, is het volk niet afgeschreven. Nee, het zal terzijde worden gezet. En uiteindelijk, dat laat hij in Romeinen 9, 10 en 11 zien, zal gans Israël behouden worden als de verlosser van Sion komt. En die komt. En in de toekomst komt die verlosser uit Sion. En die zal die goddeloosheden van het volk afwenden. En gans Israël zal behouden worden. Dat volk heeft een toekomst. En die bruidsgemeente, en dat gaat hij ontdekken, langzamerhand in de handelingen. Die bruidsgemeente die zich in de handelingen vormt, die neemt de plaats van Israël niet over, nee. Het is allemaal voorzien in Gods plan. Dus heeft dan het woord Gods gefaald? Heeft God in zijn voornemen gefaald? Nee. En wat gaat hij dan doen in Romeinen 9? In Romeinen 9 gaat hij laten zien dat God dit allang voorzien heeft. Dat hij dat helemaal kan zien. En dat God soeverein is in zijn handelen. Dat God zich ontfermt over wie hij wil. En dat God zich als ware mensen laat verharden. Hè? Over wie hij wil. Hij verhardt en hij ontfermt. Op een gegeven ogenblik. En waarom? God is soeverein in zijn handelen. Maar je kan God niet beschuldigen ervan. Dat laat hij heel duidelijk zien in Romeinen 9. Dat God dit met moedwil doet. Nee. God is een liefhebbend vader. En je probeert het één keer. En twee keer. En drie keer. En vier keer. En vijf keer. En zes keer. Enzovoort. Tot hij denkt van, dit wordt helemaal niets. En dan word je terzijde gezet. Ook al heb je een prachtige roeping. Een geweldige roeping. En geweldige voorrechten. Die schitterend zijn. Zoals Israël als volk verkozen werd. Uit Abraham, Isaac en Jacob. Geweldige voorrechten had. Dat is thema van Romeinen 9, 10 en 11. Ja, als je dat zo gaat lezen dan, Romeinen 9, 10 en 11. In de handelingen. En je zet die dispensationele bril op de neus. En je leest het zo in die tijd. En je gaat af naar die tijd en je gaat dat niet stellen in 2010 in onze dagen. Ja, dan is Romeinen 19 en 11 helemaal niet zo moeilijk. Maar ga je dat opeens allemaal ervan maken? Ja, dat het geldt voor deze tijd. En ga je dat dispensationeel door elkaar gooien? Dan wordt Romeinen 9 weer erg moeilijk. En dan gaan we er allemaal teksten in zien. En dan gaan we er een hele leer van maken, zoals is gedaan, de leer van de uitverkiezing. He, kijk maar naar de hele Calvinistische richting of protestantse richtingen. Daar gaan ze enorm met gedeeltes stoeien. Dan komen ze er niet uit. Want God, ja, ja, wat je ook doet, hoe je ook werkt en hoe je ook wandelt, is God. Die ontfermt zich soms over mensen. En de anderen, ja, die stuurt hij blijkbaar zomaar naar de hel. Ja, dan ben je niet goed bij je hoofd als je dat soort dingen erin gaat lezen. Maar dat komt ervan als je de dingen in de schrift niet laat waar ze zich bevinden. En leest in de tijd waarin je ze moet lezen. Dan ga je met verkeerde ogen lezen, met een verkeerde bril. En dan ga je moeilijkheden veroorzaken in de schrift. Ja, die er niet zijn. En dan kan je ook de hele redenering van de apostel Paulus in Romeinen 9 niet volgen. Laten we eerst eens kijken, als we dan onderzoeken met elkaar Romeinen 19 en 11, of in dat gedeelte van Romeinen 19 en 11, of dan dat thema, de rechtvaardige zal uit geloof leven, nog steeds het thema is. Maar misschien zegt u, ja, maar dat is in Romeinen 19 en 11 helemaal het thema niet van de brief. Nou, dan vergist u zich. Neem even een klein sprongetje aan het eind, naar het eind van het hoofdstuk 9. Romeinen 9, vers 30. Romeinen 9, vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Heidenen, die geen gerechtigheid najaagden. In de handelingen moet je lezen, hè? Heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Hè, als Christus gelijk geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En hier zie je het, hè? De heidenen worden vergeleken vanuit de handelingen met Israël uit de handelingen. En is het thema nog steeds gerechtigheid, de rechtvaardige zal uit geloof leven? Ja. Voor u beeld, wij kennen twee woorden, heb ik al eens gezegd in het Nederlands. Het woord gerechtigheid en het woord rechtvaardigheid. En wij hebben daar, wij zijn. Hebben dan twee woorden. In het Grieks niet hoor. In het Grieks is het één woord. En elk woord waar staat gerechtigheid, kan je ook vertalen met het woord rechtvaardigheid of andersom. Het is gewoon één en hetzelfde woord in het Grieks. Dus is rechtvaardig uit geloof leven, is gerechtigheid, is die rechtvaardigheid, is dat nog steeds het thema van de brief? Ja. Vanaf Romeinen 9 vers 1 kun je daarom nog 12 maal in heel de Romeinenbrief nog 12 maal dat woord tegenkomen. Het is nog steeds het thema van de brief. We hebben nu een paar keer dit gelezen, deze versen, 30 tot en met 33. Maar je ziet, het is nog steeds het thema. En we kunnen het heel goed volgen hoor. Als je maar weet dat je Romeinen 9 vers 30 hè, tot 33 moet lezen in de tijd van de handelingen, toen God een bezoekje ging afbrengen bij de heidenen, om, ja, heidenen te laten toetreden, heidenen ook later zoals Romeinen 11 zegt, te laten enten op de olijfboom, om te zorgen dat Israël, ja, die op vermeende werken, daarvan verwachten, van werken der wet, nou daar word je niet, daar wordt geen vlees uitgerechtvaardigd hoor, nee, wet doet alleen maar zonde kennen Israël, ja, maar daar waren ze niet achter, ze vertrouwden op hun werken, op vermeende werken, maar dat bracht hun niet verder, ja. Ze zijn eigenlijk niet eraan toegekomen. Waaraan toegekomen? Om geloof te oefenen. Op wie dan? Ja. Omdat ze niet uitgingen van het geloof. Hè? Het geloof wat ze mochten bouwen op Jezus Christus. Want Romeinen 10 gaat daarmee verder met die tegenstelling. Romeinen 10 vers 1. Lees maar mee. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Wat was de begeerte van zijn hart, van de apostel Paulus? Nou, dat Israël tot geloof mocht komen. Dat Israël behouden mocht worden, gans Israël. Daar diende hij voor, daar ging hij naar de heidenen, om Israël te bereiken. De begeerte mijn harten en mijn gebed over hun behoud, het behoud van Israël, gaan tot God uit. Want ik getuig van hen, dat zij een ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Oh, ze hebben zo'n ijver voor God gehad in die tijd. En ze hebben ook die werker de wet geprobeerd daarop te vertrouwen en die weg van de wet te volgen. maar zonder verstand. Ze hebben daarmee de Heere gekruisigd. En ook nog de prediking, dat evangelie Gods, hè, van Romeinen 1, vers 16 en 17, verworpen. Dat het uitgeloof is tot geloof. Ze kwamen niet tot geloof. Vers 3. Want onbekend met Gods gerechtigheid, krijg je weer dat woord gerechtigheid, thema van de brief. Maar onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Ze hebben zich niet aan Christus onderworpen, die de gerechtigheid Gods openbaar maakte. Want Christus is het einde der wet. Christus is de volmaking der wet, niet het einde. Dat is verkeerd vertaald, denk ik. Waar gelijk de wet is, daar kan je dan mee stoppen. Nee, Christus heeft de wet op een hoger niveau gebracht. Die heeft de wet volledig gemaakt. Onder het nieuwe verbond is de wet niet afgeschaft. Nee, is de wet juist op een hoger plan gemaakt. Kijk, de wet niet alleen maar naar de uiterlijke daden, maar ook naar de innerlijke motieven. Dat is de volmaking van de wet. Want Christus is de volmaking der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Daar heb je het weer. Voor een ieder die gelooft. Tot gerechtigheid. Want geloof wordt gerekend voor gerechtigheid. Want Mozes schrijft: de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar dan? Ja, via Christus. Maar gerechtigheid, maar de gerechtigheid uit geloof spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opwekken. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Het is een woord des geloofs. Dus 9, want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: al wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Dat is het evangelie van de apostel Paulus in de handeling. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. En het gaat hem zo aan zijn hart. He, dat Israël maar niet te vermurwen is dat ze de Messias aanvaarden. Uit geloof tot geloof. En dat ze zelf tot geloof komen. En belijden. Met hun mond gaan belijden. En hun hart. He, met hun mond belijden dat Jezus Heer is. En dat ze met hun hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Als ze dat doen, zullen ze behouden worden. En dat schortte zich eraan. En dat was eigenlijk verschrikkelijk. Daarom lees je in vers 16 van hoofdstuk 10. Het gaat maar even om het geheel te vatten. Het geheel te vervatten van dat u het geheel ziet van Romeinen 19 en 11. Daarom ook nog wat verder lezen. Romeinen 10 vers 16. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Nee, niet alle van Israël, hè? Dat was thema. Maar niet alle van Israël hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag, hebben zij het dan niet gehoord? Heeft Israël dan niet gehoord? Zeer zeker. Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan. En tot de einde der wereld hun woorden. Maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? Voor eerst zegt Mozes: ik zal u naijverig maken op wat geen volk is. Toornig op een onverstandig volk. En Jesaja waagt te zeggen: ik ben gevonden door wie mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan wie naar mij niet vroegen. Ja, aan heidenen. Dat is allemaal om hen tot naijver te maken. Zoals Mozes zei. Maar van Israël zegt hij, en dat is Handelingen, wat zegt de Heere van Israël? En dat is ook nog geprofeteerd: de ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En dan komt die vraag: als dat de situatie is, zo'n beetje aan het eind van de Handelingen, dan komt die vraag, hoofdstuk 11 vers 1, ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Het andere is volstrekt niet. Volstrekt niet. En hij noemt zichzelf als het grote voorbeeld. Hij zegt, wacht even, God heeft zijn volk niet verstoten. Dat kan niet. Kijk dan naar mij. Ik was een vervolger van de gemeente. Had ik het dan allemaal zo goed op een rij? Was ik dan van plan om Christus als de Messias te omarmen en te aanvaarden? Helemaal niet. Ik was een vervolger van Christus. Hè? En zegt hij, vers 1, volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. En zo gaat hij door met een wijze dat God zijn volk niet verstoot heeft en dat het nu wel, ja, dat er een gedeeltelijke verharding over hen gekomen is, hè, dat er wel een, dat er alleen maar een, in de tegenwoordige tijd van de handelingen, een overblijfsel is. Romeinen 11 vers 5, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Ja, dat is zo, er is een overblijfsel. Gans Israël is in die tijd niet tot geloof gekomen. Hè? Er is een verharding gekomen over Israël. Hoofdstuk 11 vers 25, maak een sprong over wat moeilijke tekstgedeelten heen. Hoofdstuk 11 vers 25, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis, wat was verborgen blijkbaar geweest, ook voor de apostel Paulus, maar het is blijkbaar toch aan hem geopenbaard om gegeven ogenblik door de Here. Nou, wat is dan de inhoud van dat geheimenis? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. Als de volheid der heidenen ingaat. Als dat geschiet, dan zal gans Israël behouden worden, zegt hij. En nu mocht u wel weten, er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. En wij weten nu we wat verder leven dan Romeinen, en ook nog de handelingen 28 hebben gelezen, dat die verharding compleet werd, dat Israël compleet terzijde is gezet, en we weten ook dat nu nog in onze dagen gans Israël niet behouden geworden is, en dat er nog toekomst is, hè? Maar we weten wel, we mogen wel weten dat dat overblijfsel van Israël, tezamen met die geënte heidenen op de olijfboom Israëls, waar heel Romeinen 11 dan hier in het gedeelte wel hebben overslagen over gaat, die hebben de roeping van Israël niet overgenomen, die zijn er niet voor in de plaats gekomen, nee, die roeping blijft staan, vers 28 van Romeinen 11, zij zijn, hè, het huidige Israël in die dagen, zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn ze geliefd om de vaderenwil. Abraham, Isaac en Jacob. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart en die ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat de door u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen alle onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Ja, wanneer? Ja, in de toekomst. Wanneer? Ja, als de verlosser uit Sion zal komen, hè, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden, vers 26. Dan zal het geschieden als Christus wederkomt. Dan zal de volheid der heidenen binnen gaan. En dan zal gans Israël behouden worden. En als de apostel Paulus dat dan ziet, dan opeens wordt hij blij. Dan opeens weet hij dat God zich toch over dat volk in de toekomst zal ontfermen. Dat de roeping van Israël onberouwelijk is. Dat die hele groep niet voor Israël in plaats gekomen is. Dat dat een aparte groep is. En dan gaat hij zingen. Want dan zegt hij in vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Hoe prachtig is Gods plan. Hoe geweldig is zijn voornemen. God heeft alles in zijn woord voor, van tevoren voorzien, zegt hij. Want wie heeft, vers 34, want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Ja, uit hem. En door hem. En tot hem. Zijn tapanta. Al deze dingen. Niet alles. Dan maak je er weer soep van de Bijbel. Nee, dat is niet de bedoeling. Vertaal wat er staat. Er staat niet panta, maar tapanta. Want uit hem en door hem en tot hem zijn al deze dingen. Welke dingen dan? Nou, al deze dingen. Van Romeinen 9, 10 en 11. Al deze dingen. Die uiteindelijk, ondanks dat een gedeeltelijke verharding, ten tijde toen hij Romeinen schreef, een gedeeltelijke verharding, overal Israël is gekomen, wat ze nog voortzetten en voortzetten na zijn dagen, gans Israël zal toch behouden worden. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is het verbond met hem. Een nieuw verbond. En dat is schitterend. En dan gaat hij zingen. Hij is erg teleurgesteld. Hij heeft heel veel hartzeer. Romeinen 9, hè? Dan zegt hij het ook. Romeinen 9 vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. En wat betuigt de Heilige Geest dan ook in hem? En waar getuigt hij van? Hij zegt, vers 2, ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelfs zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Hij heeft hartzeer. En zo begint het ook. En hij laat nog een keer zien, net als hij hartzeer heeft, in Romeinen 10, vers 1... Broeders, de begeertes mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Dat is de begeerte van zijn hart. Het is een gebed. En daar hebben we verdriet van. Intens veel verdriet. Maar het is wel prachtig. Dat hele gedeelte van Romeinen 9, 10 en 11. Het begint met verdriet. Maar het eindigt met lofzang. Het begint met mineur. Ik zie het niet meer zitten. Maar uiteindelijk, als je Gods openbaring ziet, waar het uiteindelijk in Gods plan, in Gods voornemen, naartoe zal gaan, dan is daar een lofzang. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zij beschikken en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want alles, want al deze dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En zo spreekt hij. En daarvan is hij onder de indruk. Ziet u hoe je dit hele gedeelte dus lezen mag, moeders en zusters? Ja? En hoe je dus ziet hoe geweldig thema dit voor de apostel Paulus was? Ja, wat doet hij eigenlijk in Romeinen 9? In Romeinen 9, dat moet u wel proberen te zien. Als je naar die eerste drie versen kijkt, dan pakt hij eigenlijk weer een thema op. Romeinen 9, gaan we lezen, vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede, door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Ja, dit thema lag natuurlijk al heel lang aan het hart van de apostel Paulus. En hij heeft dat al eerder, dit thema, in zijn Romeinenbrief aangestipt. Hij heeft het alleen even opzij gelegd. Maar hier pakt dus de apostel Paulus weer de draad op in deze hoofdstukken, die die in Romeinen 3 eigenlijk niet liggen. De openingsverzen van Romeinen 3 laten ons zien, aan de hand van die vraag, Romeinen 3 vers 1, dat thema over Israël daar al in zijn hoofd speelde. Alleen schreef hij het nog niet op. Romeinen 3 vers 1. Er staat, want is dan het voorrecht, wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Wat is dan het nut van de besnijdenis? Ja, Paulus die realiseert zich dat de leer omtrent rechtvaardiging, uit geloof tot geloof, de dispensationele voordelen van de Jood lijken weg te doen. En dat zelfs sommigen geneigd zijn om te gaan denken dat Israëls ongeloof en Israëls ontrouw Gods trouw teniet doet. Vers 3 van Romeinen 3. Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods teniet doen? Volstrekt niet. Daarom kan hij ook zeggen in vers 2 hier van Romeinen 3. In de eerste plaats toch dit. Dat hun, Israël, de woorden Gods zijn toevertrouwd. Ja. Nou, wat is dan het voorrecht van de Jood? Wat is dan het nut van hun besnijdenis? Nou, aan het eind van vers 1 staat het velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit. Dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. En ja, als dan de apostel Paulus in hoofdstuk 3... He, zowel de Jood als de heiden in beschuldiging gaat stellen, in vers 9 van Romeinen 3, wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht. Wij hebben immers tevoren Joden zoals Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Ja. Ja, dat laat zien. Ja, dat in feite die hele leer van de rechtvaardiging, als die dan die gaat behandelen, dat die er niet toe heeft geleid dat Israël daarmee maar aan de kant geschoven is. Hij wil laten zien dat er verdegelijk voor Israël nog een toekomst is. Ja, wat ik ga benadrukken hiervan uit dit gedeelte, en wat ruimer gezien uit heel Romeinen, uit de Romeinenbrief, is dat het ware Israël, ja, der belofte geroepen werd in Isaac. Volgens het voor het verkiezend voornemen van God. Als je dat gaat lezen, hè, dan kan je dat zien in Romeinen 9. Romeinen 9. Waarna die heeft behandeld welke voordelen Israël in zijn verkiezing had, de versen 4 en 5, hè, zij zijn de Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte, hunner zijn de vader en uit hen is wat het vlees betreft de Christus, die is boven alles God, de prijs van de eeuwigheid, amen. Daarna gaat hij laten zien, benadrukt hij, dat het ware Israël geroepen werd in Isaac. En dat in feite het verkiezend voornemen van God is. Lees maar vers 6. Maar het is niet mogelijk dat het woord God zou vervallen zijn, want niet alle die van Israël afstammen zijn Israël, en ze zijn ook niet alle kinderen, omdat ze nageslacht van Abraham zijn, maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees en kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht. Want er ligt een belofte in dit woord. Omtreks deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen. Daar is ook Rebecca, bevrucht van een man, onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, omdat het verkiezend voornemen Gods zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd het haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn, gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Ja, de vraag hier in Romeinen 3, hoofdstuk 5, was, Romeinen 3 vers 5, maar indien onze onrechtvaardigheid, Gods rechtvaardigheid straft, wat zullen wij dan zeggen? Is God die zijn toorn doet voelen? Ik spreek op menselijke wijze soms onrechtvaardig, het antwoord is, volstrekt niet. En het wordt dan weer verder herhaald in hoofdstuk 9, vers 14, daar pak je die draad weer op. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet. Dat thema probeert hij vast te houden. Hij pakt die draad eigenlijk in Romeinen 9 dus weer op, die hij aangestipt heeft in Romeinen 3, en daar heeft laten liggen. En de antwoorden zijn hetzelfde. Lees maar vers 14 van Romeinen 9. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Het antwoord is daar ook volstrekt niet. En dan staat er ook weer in relatie tot de soevereine verkiezing van Israël en de verwerping van Esau. Ja, dit gedeelte, als je dit zo leest allemaal, is dat nou allemaal zo eenvoudig te volgen? Nee. Nee. En we zullen er wel moeite mee hebben vandaag om die draad goed vast te houden. Wat ik gedaan heb natuurlijk, ik heb van u in het begin uitgeduid wat het thema is van Romeinen 9, 10 en 11. En we hebben daarin, ik zal maar zeggen, de simpele, de eenvoudige verzen gelezen. En dan ontspint zich zo een heel duidelijk verhaal, wat je heel goed kan volgen. Maar ja, af en toe, en dan kom je in Romeinen 9 al direct tegen naar die eenvoudige zinnen van Romeinen 9 vers 1 tot en met 5, ga je opeens gelijk de diepte in. Ja, en moet je eigenlijk een Israëliet zijn, een Jood zijn, om de gedachtegang van de apostel Paulus te kunnen volgen. Hij pareert daarin een denkbeeldige Israëliet, een denkbeeldige Jood, die met tegenwerpingen komt. En om die tegenwerpingen te pareren, ja, gaat hij redeneren. Vanaf vers 6. En dan strekt ze zo uit door heel Romeinen 9. En daarom is Romeinen 9, vanaf vers 6 tot en met vers 29, helemaal niet zo eenvoudig om dat te volgen. Want er gaan de voorbeelden genoemd worden hoe God in de geschiedenis af en toe gehandeld heeft met zijn volk ten opzichte bijvoorbeeld van de farao. Dan kom je allemaal hier tegen in heel dit hoofdstuk, doorspekt met voorbeelden. En het wordt nog extra moeilijk, en als ik dan nog de Bijbelverklaringen erbij pak die ik thuis op de plank heb, en je gaat het uitleggen nog, proberen uit te leggen in deze tijd van vandaag, en toepassen op de gelovigen van vandaag. Ja jongens, dan zijn wij helemaal de draad binnenkort kwijt. Dan weten wij helemaal niet meer waar het hier over gaat. Ja, ik heb expres toen ik het met u in het geheel behandelde, Romeinen 9, 10 en 11, hebben we eigenlijk alleen de themaverzen goed gelezen. Het beginstukje van Romeinen 9, het eindstukje van Romeinen 9, dan een moeilijk gedeelte van Romeinen 10, en dan toch weer een moeilijk gedeelte in Romeinen 11, hoor, dat is niet zo eenvoudig, hebben we ook even overgeslagen, en we hebben weer het laatste gedeelte gelezen van Romeinen 11. En als je dat zo leest, en die moeilijke gedeeltes even overslaat, ja, dan is het een heel simpel verhaal. Hè? Tot nu toe kon u mij toch gewoon wel volgen, hoop ik. Hè? Maar als we opeens de diepte ingaan met de apostel Paulus, dan denk je, wat overkomt mij nou? Ja, ja. Daarvoor moet je eigenlijk met Joodse oren in de handelingen, en met Joodse ogen, niet alleen het horen, maar ook lezen. En als je... Dat is heel moeilijk. Maar als je dat doet, Ja, dan kan je de Jood Paulus, die hier het zich richt op een Joods gehoor in de handelingen, ja, dan is het makkelijker te volgen. Maar als je dat niet voor ogen houdt, ja, dan raak je de draad kwijt en denk je, ik kan het even niet meer volgen hoor. Dit wordt eventjes hogere wiskunde, hè, om zo maar te zeggen. Goed, laten we er toch nog ietsje dan van zien van de hele structuur van Romeinen 9, 10 en 11. Als je dat ziet, die hele structuur van Romeinen 19 en 11, dan valt op dat in Romeinen 9 wordt geconstateerd, Romeinen 9 vers 27, en dan slaan we dat moeilijke gedeelte vanaf vers 6 tot en met zo'n beetje het eind van het hoofdstuk een beetje over. Maar als je naar die structuur kijkt, dan zie je in vers 27 dat er nog een overblijfsel is. Een overblijfsel. Een overschot is in die tijd. Aan het eind van de handelingen die behouden wordt. Romeinen 9 vers 27. En daarmee gaat hij laten zien wat nu de huidige situatie is in de handelingen, toen hij die brief schreef. En Jesaja heeft dat blijkbaar al geprofeteerd. Romeinen 9 vers 27. En Jesaja roept over Israël uit, al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot, je mag ook vertalen het overblijfsel, zal behouden worden. Dat was de situatie. Jesaja had het al geprofeteerd en komt hierin, in de handelingen uit. Het overschot zal behouden worden. Dat is de situatie die Paulus onder ogen moest zien. En dat deed hij dus met heel veel hartzeer. Daar had hij verdriet van. Het was voor hem ook een openbaring. Het was een geheimenis. En hem is dat geheimnis op een gegeven moment geopenbaard. Daar spreekt hij ook over dat geheimnis dat de gedeeltelijke verharding in zijn dagen overal Israël is gekomen. En die verharding of die vereelting, want dat staat eigenlijk in het Grieks, vereelting, nou wat is die verharding? Ze kregen als het ware steeds meer eelt op hun ziel, hoe Paulus ook aan prediken was. Ja, die vereelting die is algemeen geworden tot heel Israël zich verhardde. En Israël lo-ami werd, niet mijn volk. En zo treffen we het ook aan in onze dagen. Maar ondanks dat hij die vereelting zag, die verharding zag, wist hij dat in zijn dagen het overschot behouden zal worden. En dat God daar een apart doel mee had en dat hij de apostel voor die mensen mocht wezen. Maar hij mocht ook constateren, en dat werd hem ook geopenbaard, dat het ook een geheimnis was, dat een verharding, een gedeeltelijke verharding over Israël was gekomen, maar in de toekomst gans Israël behouden zal worden. Romeinen 11 vers 26. Romeinen 11 vers 26. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden, en dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Daarom kan je rustig zeggen, Romeinen 9, 10 en 11, die horen bij elkaar. En Romeinen 9, 9, 10 en 11, dat hele gedeelte, dat begint met verdriet. Dat begint met hartzeer. Maar het eindigt dus met een loflied. O diepte van rijkdom van wijsheid vers 33 en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Maar natuurlijk in de dagen van Paulus toen alleen een overblijfsel is gered. Dat is het begin. En pas aan het eind, voor ons ook nog in de toekomst, zal gans Israël behouden worden. Wat kan je nog verder zeggen over dit hele gedeelte? Dat kan je dus wel zeggen, Romeinen 9, 10 en 11 voor bij elkaar. Het begint met verdriet, het eindigt met een loflied. Wat kan je nog meer zeggen in het algemeen van Romeinen 9, 10 en 11? Nou, naar die lijst van al die privileges van de apostel Paulus in Romeinen 9. En wat waren dan de privileges van het volk Israël die Paulus opzomt? Romeinen 9, vers 4. Het zijn zijn verwanten naar het vlees, zijn broeders. En wat zijn hun privileges? Immers, 1, zij zijn Israëlieten. 2, hun is de aanneming tot zonen. 3, en de heerlijkheid. 4, en de verbonden. 5, en de wetgeving. 6, en de eredienst. 7, en de belofte. 8, hun zijn de vaderen. En 9, en uit hem is wat het vlees betreft, de Christus. Nog een mooiste. Die is boven alles God. Hij is God, Christus is God. Te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Na die lijst van de voordelen, van de privileges van de Jood, is er dus een amen. En je ziet dat het iets is, waar het mee eindigt in vers 5, die is boven alles. Eigenlijk staat er, die is boven allen. In de context. Pantom. God te prijzen tot in de eeuwigheden. Tot in de eeuwen staat er eigenlijk in de context. Ja, zo eindigt ook Romeinen 9, 10 en 11. Als je helemaal gaat naar Romeinen 9, Romeinen 11, vers 36. Dat is meer om de structuur allemaal te laten zien. Het thema van die hoofdstukken. Vers 36. Dan kom je dat woord Panton, eigenlijk weer tegen, maar als tapanta. Want uit hem en door hem en tot hem zijn al deze dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ook dat is een amen. Je ziet die twee amens. Die sluiten op elkaar aan. Hè? Van hoofdstuk 9 vers 5. Waar staat amen? En hoofdstuk 11 vers 36 waar staat amen? Wat is een amen? Ja, amen is een hele krachtige bevestiging. Amen. Misschien weet u dat niet, maar vaak is het ook vertaald in de Bijbel met het woord voorwaar. En vaak staat er dan voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Eigenlijk staat er amen, amen. Het wordt extra bekrachtigd. En dat is hier ook dat Paulus daar zo krachtig over is. Aan het begin dat hij wel smart heeft, dat hij wel hartzeer heeft. Hè, dat hij ziet met grote smart en voortdurend hartzeer dat Israël de Messias niet aan wil aanvaarden. Ondanks dat God op bezoek gaat bij de heidenen. En ziet hij toch, en vestigt hij onze aandacht erop, op al de privileges die er zijn. En dat zijn er heel wat, we hebben ze opgelezen. In hoofdstuk 9, vers 4, 5, hè, dat zijn er totaal 9. Hè, dat zijn geweldige privileges. Nou, die zijn niet van tafel. Er is een verharding over Israël gekomen. Maar er is nog een amen in Romeinen 19 en 11, die vind je helemaal aan het eind. Hè, waar die voordelen van de Jood uiteindelijk overeind blijven, want gans Israël zal behouden worden. En al deze dingen, hoe God met Israël handelt, dat is uit hem, door hem en tot hem. Ja, centraal staat dus hier nog in het hele gedeelte van Romeinen 19 en 11. Dat is eigenlijk dat gedeelte wat we al met elkaar hebben gelezen, uit de kern van dit hele gedeelte. Dat vind je in Romeinen 10. Romeinen 10, vers 11. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. En dat gold in het verleden, in de handelingen. En het geldt ook voor de toekomst, als Israël zo zijn geloof zal vestigen op hun Heer en Heiland. Dat is dus de kern van de structuur van Romeinen 9, 10 en 11. Hoe ziet die hele structuur eruit? Dat mag u wel opschrijven voor uzelf. Je zou kunnen zeggen, de structuur ziet er als volgt uit. Eerst heb je Romeinen 9 vers 1 tot en met vers 5. Daar lees je over verdriet. Verdriet van Paulus. En dan krijg je een lijst. Opsommingen van privileges. En dan eindigt het ook met een lofprijzing. In vers 5 natuurlijk. Ja, dat Christus God is. En dat deze privileges, dat je daarvoor God mag prijzen tot in de eeuwen. Er staat niet tot in eeuwigheid, hè? Tot in de eeuwen. Tot in de toekomende eeuwen. De toekomende aionen. En eigenlijk wordt hier al een klein beetje schemerd door. Ja, dat die beloften, die privileges, die voorrechten die we lezen in vers 4 en 5, dat zijn er heel wat, die opgesomd worden, ja, die blijven staan. En in de toekomst, ja, zal ook God, en in dit geval is dat Christus, want hier staat in vers 5 heel duidelijk, dat wordt vaak niet opgemerkt, maar uit hen is wat het vlees betreft de Christus, de Messias, de gezalfde staat er eigenlijk. Ze kunnen beter vertalen gewoon de Messias, want dat staat erin in het Grieks. Uit hen is wat het vlees betreft de gezalfde, die boven allen is. En wie is dat? Ja, dat is, hij is God. En die is te prijzen tot in de eeuwen. Of gedurende staat er eigenlijk in het Grieks. Gedurende de eeuwen. Gedurende aionen die nog moeten komen. Amen. Een krachtige bevestiging erop. En die roeping en deze privileges van Israël, die blijven staan gelukkig als een huis. Daar verandert niets aan. En ook al is de apostel Paulus enorm verdrietig hier, in hoofdstuk 9 vers 1 tot en met vers 5, dat die grote smart, hè, vers 2, ik heb een grote smart en voortdurend hartzeer. Hij zou van Christus verbannen willen zijn. Hè, als zijn broeders naar het vlees, zijn verwanten, de Israëlieten, die Jezus Christus als een Messias zouden aanvaarden. Maar het schemert hier al door. Dat eigenlijk zij de Christus, dat de Messias in de toekomende aionen nog geprezen zal worden. Hoe groot God is. Nou, dat zegt zich voort, want ook al heeft hij daar verdriet over, als hij later dit helemaal gaat behandelen, in Romeinen 9, 10 en 11, dan is hij natuurlijk aan het eind van Romeinen 11. En u mag die structuur wel tekenen. Romeinen 9, vers 1 tot 5 staat tegenover Romeinen 11, vers 33 tot en met vers 36. Dan is er geen verdriet meer, maar dan is er een loflied. Dan is er een lofzang. En die begint in vers 33, hè, ook diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen, want het komt toch goed met Israël, wat hij heeft verteld in de versen daarvoor, gans Israël zal behouden worden in de toekomst. En dan komt dat woord panta weer terug als stapanta in vers 36, want uit hem en door hem en tot hem zijn al deze dingen, dat gans Israël toch behouden zal worden. En hem zij de heerlijkheid en weer tot in eeuwigheid, tot in die aionen. En weer is dat een krachtige amen, zoals je ook leest in Romeinen 9 aan het eind van vers 5. Dan krijg je, als je terugbladert naar Romeinen 9, vanaf vers 6, Romeinen 9 vers 6, dat gedeelte waar we toch van wat hebben gelezen, wat niet eenvoudig is om te volgen, maar wat zich uitstrekt van Romeinen 9 vers 6 tot en met vers 29.
tot en met vers 29, bijna heel Romeinen 9. Dat is het thema dat in zijn dagen een overschot, niet gans Israël, maar een overschot behouden is geworden. En wat gaat hij dan doen? Hij gaat dan eigenlijk laten zien wat in die dagen het ware Israël was. En wat was het ware Israël in zijn dagen? Nou, dat was een klein groepje. Een klein groepje Israëlieten die tot geloof gekomen waren, aangevuld met een hele groep heidenen die op die olijfboom waren geënt en met elkaar vormden zij het ware Israël. Ja, dat overblijfsel, dat overschot wat behouden wordt, dat behandelt hij in Romeinen 9 vers 6 tot en met vers 29. En dat gedeelte staat dan tegenover natuurlijk Romeinen 11 vanaf vers 11. Romeinen 11 vanaf vers 11 tot en met vers 32. Romeinen 11 vers 11 tot en met 32. Waar de blik vanuit de handelingen wordt geworpen ver de toekomst in. En dat is nog toekomst dat gans Israël zal behouden worden. Dus je leest in Romeinen 9 de structuur eigenlijk van opbouw. In Romeinen 9 vers 9 tot 26 lees je over het overschot wat in de handelingen behouden wordt. Maar dat wil niet zeggen dat Gods roeping heeft gefaald, of dat zijn woord heeft gefaald ten aanzien van Israël. Nee, Gods roeping is onberouwelijk ten aanzien van het volk Israël. En Gods plannen falen niet. En Gods woord faalt niet en is niet vervallen. Nee, het komt nog zo in de toekomst uit. En dat legt hij uit in Romeinen 11 vers 11 tot 32. Dat gans Israël behouden zal worden. En dat genade over hen allen zal komen. Nou, dan lees je dan nog het tussengedeelte, wat helemaal niet moeilijk is om te volgen overigens. Dat is de kern weer van hoofdstuk 9, 10 en 11. Want waarom wordt dan in de handelingen een overschot behouden? En waarom wordt dan in de toekomst gans Israël behouden? Aan wie ligt dat? Ja, aan Christus. Want hij is de Christus. Hij is de Messias. En dat tussenliggende gedeelte is de kern van de Romeinen 19 en 11. En dat is voor ons helemaal niet moeten volgen, want wij kennen Christus. Hij is voor Israël, zoals daar opgeschreven wordt, de steen des aanstoots. De rots der ergernis, waarover men struikelt. Waar men het voetje aanstoot. Maar voor ons is het onze heiland. En dat gaat over, dat is gedeelte dan van Romeinen 9 vers 30 tot Romeinen 11 vers 10. Romeinen 9 vers 30 tot Romeinen 11 vers 10. Dat is de structuur, dat is het tussenliggende gedeelte, dat is een groot gedeelte. En als je dat leest, hebben we vanmorgen ook gedaan, is dat moeilijk om te volgen? Nee, is helemaal niet moeilijk om te volgen. Dat is niet die moeilijk, dat is niet zo moeilijk. Waar zitten de twee moeilijke tekstgedeelten? Ja, niet in een stukje wat gaat over het verdriet. Romeinen 9 vers 1 tot 5. Helemaal aan het begin, dat is niet moeilijk. Gaat ook niet over een stukje helemaal aan het eind van Romeinen 19 en 11. Wat gaat over dat loflied, dat begrijpen we ook allemaal. Romeinen 11 vers 33 tot 36. Het gaat ook niet over dat tussenliggende gedeelte, de kern van hoofdstuk 19 en 11. Wat gaat over de steen des aanstoots, over Christus, het einde, de volmaking van de wet enzovoort. En als je op hem je geloof bouwt, je niet beschaamd uitkomt, enzovoort, enzovoort. Dat is niet moeilijk. Romeinen 9 vers 30 tot hoofdstuk 11 vers 10. Maar wat zijn nou de moeilijke twee tekstgedeeltes? Ja, eerst Romeinen 9, vanaf vers 6 tot 29. Maar omdat er nou een overschot behouden wordt, en niet iedereen, heel Israël behouden wordt, en dan moet Paulus laten zien dat het overschot het ware Israël is, en ook laten zien wat God dan met dat overblijfsel op het oog heeft. En dat dat ook niet wil zeggen, dat gaat niet voor, dat het moeilijke gedeelte in Romeinen 11, van Romeinen 11 vers 11 tot 32, dat is iets dat gedeelte wat er tegenover staat, dan gaat het niet meer over het overblijfsel, maar over gans Israël, wat behouden wordt in de toekomst. Ja, dan moet ik laten zien wat in de toekomst nog zal gevat worden onder gans Israël. Want zal dat in de toekomst dan heel makkelijk zijn, broeders en zusters, want je zal zeggen, goh, ik ben van Israël, want ik kan het bewijzen met mijn paspoort en ik ben behouden. Nee, zo werkt het niet. Dat werkt niet in de handelingen zo. En dat werkt ook niet in het verleden zo. Dus wat gaat Paulus doen? En daarom is Romeinen 9 een beetje moeilijk en Romeinen 11 een beetje moeilijk. Hij gaat voor de handelingen laten zien dat het overblijfsel het ware Israël is. Maar ze stammen niet alleen maar af van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, ze hebben geloof. En werkt dat zo in de toekomst? Ja, natuurlijk werkt het zo in de toekomst. Als gans Israël behouden wordt. Maar wordt gans Israël behouden, overigens? Nou, eigenlijk niet, hè. Maar de Bijbel noemt dat gans Israël. Dat is het Israël dat ik verkoren heeft. Dat kan je zo laten zien in het Oude Testament. Hoeveel zult er zijn? Het is maar een derde. Een derde. Twee derde valt af. In die eindtijd. Dat weten we ook. En dan moet hij bijstellen. Daarom gaat hij dat ook bijstellen. Ook weer in Romeinen 11. Dat gans Israël behouden wordt. Maar dan moet het ook worden gecorrigeerd. Wat God als het Israël ziet. Het is niet alleen ik stam er vanaf. Nee, dan zal je geloof moeten bouwen op wie? Op Christus. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En het is uit geloof tot geloof. We stoppen het nu. Middag gaan we verder.